Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Al jaren wordt er over China gepraat als opkomende macht. China wordt, gaat, zal. Maar de realiteit is, het is al zover. Van technologie tot infrastructuur, van de Poolcirkel tot aan de ruimte. Op elk denkbaar vlak is de invloed van China de afgelopen decennia gegroeid. De wereld kan niet om China heen. Maar wat wil China met de wereld?
Xi Jinping is begonnen aan een jongensboek dat China in 2050 uiteindelijk terug moet brengen naar de plaats waarvan hij vindt dat China daar thuis hoort.
I don't have to tell you that China is the world's most important rising power.
Een supermacht op het wereldtoneel.
And the question again, will China become a superpower? Will it displace America?
China is dus hard op weg een nog grotere en misschien wel de grootste wereldmacht te worden.
Als het over China gaat, gebruiken mensen heel vaak het woord opkomend. Het ging heel lang over de opkomende economie en nu over de opkomende wereldmacht. En eigenlijk komen we tot de conclusie dat dat toch een achterhaalde stelling is. Want China is er al. China is al een wereldmacht.
Hanneke Chinafo is buitenlandredacteur en deed samen met Michel Kerres onderzoek naar de macht van China.
Dus wij gingen proberen om in kaart te brengen wat de macht van China is op dit moment, omdat het zo enorm in het nieuws is. En het is natuurlijk ook ondoenlijk en het is natuurlijk ook onmeetbaar macht. Hè? Er is geen machtometer. Maar als je het heel simpel houdt dan en macht definieert als de mate waarin je zelf niet afhankelijk bent van anderen en anderen wel afhankelijk van jou kunt maken, dan moet je concluderen dat China gewoon heel ver is. En terwijl het Westen de afgelopen 20 jaar heel druk was met de strijd tegen terreur en de financiële crisis, China in die tijd gewoon zo hard aan de weg heeft getimmerd, dat je nu ziet dat zonder dat wij het echt doorhadden, een heel groot, sterk, niet-democratisch land langzij is geschoven en dat we een manier moeten vinden om ons daartoe te verhouden.
En als we dan gaan beginnen met het deconstrueren van de macht van China, waar beginnen we dan?
Nou ja, kijk, de macht van China is voortgekomen uit die ontzagwekkende economische groei die zij hebben doorgemaakt. En dat begon natuurlijk al enkele decennia geleden. En in die tijd keken wij daarnaar met een soort bewondering. Hè? Van wauw, moet je zien, ze halen 10% economische groei per jaar. Moet je zien, wij moeten onze productie daar naartoe verschuiven, want het kan veel goedkoper. Wauw, wat regelen ze dat efficiënt.
We've never seen so many people come out of poverty so quickly. What it took Europe 150 years to do in the Industrial Revolution, China has done in 30 years.
En we zagen dat als iets politiek neutraals.
Want wanneer werd duidelijk dat het om meer ging dan alleen politiek neutrale economische groei?
Toen in 2012 de huidige president Xi Jinping aantrad en hij in 2013, dus een jaar later, de nieuwe zijderoute lanceerde.
To forge closer economic ties, we should build an economic belt along the Silk Road. This will be a great undertaking benefiting the people of all countries along the route.
Dat is een heel groot infrastructuurprogramma dat China via een heel stelsel van spoorwegen, havens en wegen, elektriciteitscentrales moet verbinden met grote delen van Azië, Afrika en Europa. Het is het idee van het revitaliseren van die oude routes die Oost en West met elkaar kan verbinden. Dat wordt gepresenteerd als iets waar iedereen alleen maar voor kan zijn. Het wordt ook gezien als een alternatief voor de ontwikkelingshulp die tientallen jaren door het Westen werd geleverd. Maar dan neutraal. Dus zonder dat er zeg maar democratische voorwaarden aangesteld werden. Dus dit is China is een vriend die komt leveren wat je nodig hebt en verder niet moeilijk doet.
Maar is dat ook echt zo?
In de praktijk werkt het in elk geval zo dat landen die meedoen met die nieuwe zijderoute hoe dan ook in een afhankelijkheidspositie van China komen. En dat je dat ook ziet uitwerken in de praktijk. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij Sri Lanka een paar jaar geleden. China ontwikkelde voor hen een haven. En Sri Lanka had moeite om de lening af te betalen en moest vervolgens het beheer van die haven overdragen aan China.
And so instead, the Sri Lankan government is now planning to give a major stake in the port to a Chinese firm. It could be as high as 80%.
Sommige mensen vragen zich af, was het een opzetje van China om Sri Lanka afhankelijk van ze te maken? Nou, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is China toch echt wel gewoon op uit om in principe via economische samenwerking een innigere band te ontwikkelen. Maar in dit geval pakte het dus zo uit dat China gewoon echt voet aan de grond kreeg in Sri Lanka. Wat je dus wel ziet, is dat die zijderoute gewoon niet zo neutraal uitpakt als in eerste instantie gedacht werd. En je ziet ook dat China na het presenteren van die zijderoute allerlei andere zijderoutes hieraan vasthing. Dus je had bijvoorbeeld in 2015 presenteerde China opeens naast de huidige zijderoute ook een digitale zijderoute. En er is nu ook een Space Silk Road, dus een Chinese ruimteprogramma. Er is een Health Silk Road die de gezondheidszorg wil verbeteren langs de route van de zijderoute, zeg maar.
Dus die spreekwoordelijke zijderoutes die leiden letterlijk naar het einde van de wereld. Daarmee bereikt China alles, elk aspect van de hele planeet eigenlijk.
Ja, en dan vooral die digitale zijderoute. Want die zorgt nu voor glasvezelkabels, computersystemen, camerasystemen, voor heel veel deelnemende landen. Waardoor die landen dus ook een Chinees model van dataverzameling overnemen.
And Sri, the way it's trying to do that is through a yet-to-be-released plan that it's going to be called China Standards 2035. It's broadly seen as a successor to the Made in China 2025 industrial plan, but with a bigger focus on technology and with the aim of dominating next-generation technologies like artificial intelligence and like 5G as well. Now, what are standards exactly?
China is heel hard bezig met bijvoorbeeld de eigen 5G-technieken, een halfgeleiderindustrie proberen te bouwen, zodat ze maar niet afhankelijk zijn van Europa en de Verenigde Staten. Je ziet het ook in de aanleg van hun eigen satellietnavigatienetwerk. Afgelopen juni was dat opeens af. En daardoor zijn zij onafhankelijk geworden van het Amerikaanse GPS-systeem. En wat China doet met dat systeem is dat natuurlijk aanbieden aan al die landen langs die zijderoute.
Dus je ziet dat China via economische, technologische wegen invloed in heel veel landen vergaart. Maar is dat gewoon een bijeffect van hun economische groei? Of is invloed voor China een doel op zichzelf?
Het is volstrekt onduidelijk welke rol China uiteindelijk voor zichzelf in de wereld ziet. Ze willen op technologisch terrein een wereldmacht zijn. Maar de vraag is of ze ook, zeg maar in politieke zin, de wereldmacht willen zijn. Je ziet wel dat ze in de Verenigde Naties heel hard bezig zijn om hun positie zo groot mogelijk te maken. Ze geven heel veel geld. Ze hebben inmiddels een hoop directeuren van VN-agentschappen. En zo is China voortdurend bezig om een sterke positie binnen de Verenigde Naties te verwerven. En op het moment dat het in de Veiligheidsraad over China gaat, dan moet de rol van de Verenigde Naties vooral zo klein mogelijk zijn. Dus dan is China degene die onderzoeken en ingrijpen blokkeert. Je ziet ook dat veel van die landen die afhankelijk zijn van de Chinese projecten geen kritiek geven op China in de Verenigde Naties. Als het bijvoorbeeld gaat over mensenrechten schendingen in Xinjiang, waar de Oeigoeren wonen. En ook gewoon met China meestemmen. Dat ze zich daartoe min of meer gedwongen voelen. China heeft wel degelijk door dat je daarmee ook invloed koopt. En dat zie je heel goed bij de Verenigde Naties. Dat zie je ook in Europa, bij de Europese Unie. Landen als Hongarije en Griekenland doen al niet meer mee als de Europese Unie probeert China aan te spreken, bijvoorbeeld op hun mensenrechtssituatie.
Waarom zij niet?
die hebben ook verbintenissen met China. En Griekenland bijvoorbeeld moest van de IMF in de nasleep van de eurocrisis de haven in Piraeus privatiseren. Die heeft China nu in ontwikkeling. En het gevolg is dat Griekenland zich niet meer kritisch opstelt tegen China.
En China hanteert dus een bewuste strategie om politiek invloedrijker te worden, machtiger te worden. Niet alleen op economisch vlak.
Ja, daar ziet het wel naar uit. En je ziet het ook op andere terreinen. China probeert op wetenschappelijk terrein heel veel samenwerkingen aan te gaan. Bijvoorbeeld met de universiteiten in Amsterdam. Waar Huawei samen met UvA en de VU onderzoek gaat doen naar zoekmachine-technologie. China opent in heel veel landen Confucius-instituten.
Nearly 1,200 Confucius-instituten have been established in over 120 countries since year 2004. The institutes aim at teaching the Chinese language and introducing Chinese culture abroad.
Zo probeert China op allerlei terreinen de banden aan te halen en zichzelf uit te leggen.
En toch zijn alle voorbeelden die jij beschrijft van de groeiende macht van China in de wereld voorbeelden van wat ik, als ik me school goed herinner, soft power zou noemen. Het gaat om economie, handel, afhankelijkheid. Maar hoe zit het met hard power, de klassieke manier om macht te meten? Militair, vertoon, onverslaanbaarheid. Hoe ontwikkelt China zich op dat vlak?
China is heel hard aan het investeren in zijn krijgsmacht. Ze zijn op dit moment qua defensieuitgaven na de Amerikanen de tweede. Al zijn hun uitgaven nog wel veel kleiner dan die van de Amerikanen. Hun uitgaven groeien wel heel hard. En je ziet dus dat ze in rap tempo nieuwe wapens ontwikkelen. En ook wapens die een enorme reikwijdte hebben. Dus ze hebben lange afstandsraketten die Europees grondgebied kunnen treffen. En dus ook Amerikaans grondgebied. Ze hebben inmiddels 2 vliegdekschepen, bouwen aan een derde. Ze zijn bezig met onderwater drones.
En welk doel zit daar achter? Wat beschouwen ze als de rol van die militaire macht?
Je ziet ze dat ook allemaal al toepassen in de Zuid-Chinese Zee. China claimt het grootste deel van die zee, terwijl het toch internationale uitspraken zijn dat anders moet. Je ziet heel sterk dat China dat toch als hun achtertuin ervaart. En dat ze door zelf daar meer ruimte in te nemen, de Amerikanen verder terug willen duwen de grote oceaan op. Het is van blijf alsjeblieft uit mijn buurt. Dit is mijn invloedssfeer.
Want zit er een gedachte achter? Dit is militaire kracht die we misschien ook ooit moeten gaan gebruiken?
Ik denk dat China daar rekening mee houdt. Dat ze vinden dat ze voorbereid moeten zijn voor het geval de Verenigde Staten hun opkomst op de een of andere manier militair willen frustreren. Het is een scenario en zo denkt China voortdurend in scenario's. Ze plannen, ze denken vooruit, meer dan anderen.
En je zei aanvankelijk keek de wereld naar die economische groei, die opmars, met enigszins, misschien nog net niet bewondering. Hoe is dat nu duidelijk is geworden dat die groei ook wel macht op andere terreinen met zich meebrengt voor China?
Ja, je ziet nu dat die bewondering toch echt wel plaats heeft gemaakt voor argwaan. Dat is denk ik het woord. We weten heel veel niet van China. Daardoor gaan we ook wel eens te ver in die argwaan misschien. Dat we, bijvoorbeeld als je kijkt naar de theorieën over het coronavirus dat ontsnapt zou zijn uit een laboratorium in Wuhan. Daar is geen enkel bewijs voor. Maar het vindt wel gretig aftrek.
But then we noticed a virus. And it's not acceptable what happened. It came out of China, and it's not acceptable what happened. And now what we're doing, Jim, is we're finding out how it came out.
Degene die zich hier het meest actief in opstellen en die het meest tegen China ageren op dit moment, zijn de Verenigde Staten.
China raided our factories, offshored our jobs, gutted our industries, stole our intellectual property, and violated their commitments under the World Trade Organization.
President Trump heeft van China zijn favoriete vijand gemaakt. Die is een jaar of 2 geleden een handelsoorlog begonnen. Die zeg maar overal ter wereld wel gevolgen heeft. En trekt voortdurend van leer tegen China.
To make matters worse, they are considered a developing nation. getting all sorts of benefits that others, including the United States, are not entitled to.
En wat is het gevolg van die strategie van de VS? Om te zeggen, wij gaan proberen hier het eigenlijk gewoon te stoppen, deze opmars.
Nee, je ziet de afgelopen tijd heel duidelijk twee invloedssferen ontstaan. Die de wereld min of meer in tweeën verdelen. Je hebt aan de ene kant de Chinese invloedssfeer, dus vooral ook voor die landen die meedoen met die nieuwe zijderoute, waarin democratie niet het belangrijkste is. En een westerse, liberale, democratische invloedssfeer, waarin de Amerikanen nog steeds de belangrijkste stem hebben. En de ontkoppeling, zoals dat wordt genoemd, begint vorm te krijgen.
So when you mention the word decouple, it's an interesting word. So we lose billions of dollars, and if we didn't do business with them, we wouldn't lose billions of dollars. It's called decoupling, so you'll start thinking.
Ontkoppeling?
Ja, het is de term die wordt gebruikt voor het uit elkaar drijven van China en Amerika en in hun kielzog dus grote delen van de rest van de wereld. Je ziet het bijvoorbeeld bij 5G, het internet. Huawei is de partij die dat het beste kan aanleggen. Maar de Amerikanen zetten hun bondgenoten hard onder druk om daar niet aan mee te doen, omdat ze bang zijn dat de Chinese staat geholpen wordt via 5G-netwerk. Dus Europa zit nu in een positie waarin ze onder druk staan om vooral niet die partij die dat heel goedkoop en heel goed kan en snel, om die vooral te weren. Dus dan krijg je dat ons 5G in theorie duurder wordt en later komt, omdat de Amerikanen dat van ons verlangen. Elk bedrijf dat zaken doet met China moet bedenken hoe dat nu moet. Elke technologieontwikkelaar. Wie zijn mijn klanten? Wie zijn mijn leveranciers? Kies ik voor een sterke band met Chinese bedrijven? Of kies ik voor een sterke band met Westerse bedrijven? Het idee van de globalisering was juist dat ieder doet waar hij het beste in is. En dat we daarna alles wel weer over de hele wereld vervoeren. Maar dat we zo met z'n allen het verst zouden komen.
Is dat de wereld waar we met z'n allen naartoe gaan? Dat een steeds sterker China en een steeds hardere reactie van de VS erop toe leidt dat eigenlijk elk land, elk bedrijf misschien wel moet gaan kiezen. Zit ik in blokje Amerika of blokje China?
Nou, dat is, op dat punt staan we nu. Dat we ons afvragen of dat ook echt door gaat zetten. Europa probeert heel hard bijvoorbeeld een eigen koers te varen. Om geen van de partijen echt van zich te vervreemden.
En zit Europa er dan gewoon tussenin, tussen die twee botsende blokken of ontwaar jij wel iets van een strategie?
Dat is moeilijk, want we zijn natuurlijk met 27 landen. Waarin een aantal landen natuurlijk ook gewoon een vrij sterke band met China heeft opgebouwd. Maar je ziet wel dat Europa toch ook zich af en toe opstelt tegen China. Van de zomer bijvoorbeeld, toen duidelijk werd dat de Europese economie echt hele zware klappen kreeg van de coronapandemie, is bedacht dat Europa regels moest opstellen om bedrijven die Europese bedrijven willen overnemen, dus bedrijven van buiten Europa, te screenen op het ontvangen van staatssteun. En dat, daarin wordt China niet genoemd, maar dat gaat over Chinese bedrijven die met hulp van de Chinese staat de afgelopen decennia natuurlijk heel veel bedrijven in Europa hebben opgekocht. Dus daar zie je dat er toch wel stappen gezet worden. Maar het zijn allemaal van die deelterreinen. En hoe het er waarschijnlijk uit gaat zien is dat Europa bij al die deelterreinen die we de komende tijd voor ons kiezen krijgen, steeds opnieuw positie moet bepalen en moet zoeken naar wat nou de juiste verhouding is ten aanzien van China en de VS.
En dat antwoord hebben we nog niet.
Nee, maar we hebben wel haast om het te formuleren. We breken ons er het hoofd over.
Dankjewel, Hanneke.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag.